Goedendag, wij zijn met 1 Korinthe 15 bezig. U hoort misschien het verschil omdat ik bij mij thuis op kantoor zit. De opname is namelijk vanochtend mislukt, er is iets fout meegegaan. Dus vandaar. Maar dat geeft niet, want het woord Gods gaat gewoon door en ik wil het toch opgenomen hebben, omdat ik weet dat er veel mensen toch ook op de site gaan luisteren. 1 Korinthe 15, we zijn in vers 50. Ik lees voor het verband even 49. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Dat is onze garantie in de toekomst. En dat kan elk moment gebeuren, maar we weten, zoals wij het beeld van Adam hebben gedragen, wij zullen absoluut het beeld van de hemelse krijgen. Dragen, dat is namelijk Christus. Christus draagt nu, heeft nu een gestalte in ons, als het goed is. Maar dan zullen wij ook zelfs in het lichaam zijn gestalte dragen. En dan gaan we verder naar vers 50. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Voordat ik verder ga, wil ik eerst in gebed. Vader, dank u wel voor deze dag. U hebt zo'n wonderbare boodschap. We danken u ook dat de Heer Jezus opgestaan van ons uit de dood. En dat wij nu daardoor ook zijn gerechtvaardigd. En we hebben ook die kracht van die opstanding, Vader. En eenmaal ook dat nieuwe lichaam. Vader, bedankt hiervoor. En ik bid ook, wilt u ons licht geven hierop. Zodat we uw naam verheerlijk mogen worden. En dat wij het weer beter gaan zien en verstaan. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Doch dit zeg ik, broeders. Paulus zegt, ik, ja, luister naar mij. Ik, de apostel van de heidenen. Jullie apostel. Dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Dus Paulus zegt hier dat vlees en bloed. Wat is nou vlees en bloed? We komen dat diverse keren tegen. U kent ook wel, als u spreekt over iemand, over je kind bijvoorbeeld, zegt, ja, dat is mijn vlees en bloed. Je zegt niet iets, ja, je zegt vlees en bloed. En dat komen we vaker in de Bijbel tegen. Dat heeft te maken, vlees en bloed, dan spreek je over een mens hier op aarde. Want als je nadenkt dat de Heer Jezus, Petrus zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, in Matthäus 16, vers 17. En dan zegt de Heer Jezus, ja, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Dus vlees en bloed, niet iemand om je heen, een mens hier, heeft jou dat niet. Nee, mijn Vader die in de hemel is. Dus de Vader in de hemel is geen vlees en bloed. Galaten 1, vers 16 zegt hij ook, ik ben terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Paulus bedoelt heel duidelijk hier, ik ben niet bij een mens, niet bij een van de 12 apostelen te raden gegaan. Niet bij een mens hier. Nee, geen vlees en bloed. En dan nog een hele belangrijke, als Paulus zegt in Efeze, dat wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten en de overheden. Dus tegen vlees en bloed? Nee, de macht en overheden zijn dus geen vlees en bloed. God de Vader in de hemel is ook geen vlees en bloed. Dan hebben we het echt over mensen. En dat is wat Paulus hier zegt. Dus vlees en bloed, zoals wij hier op aarde zijn, kunnen dat koninkrijk Gods niet beërven. En dan denk je over, hoe zit dat precies? Nou, als u nadenkt over Adam in Genesis 2 vers 23. Hoe was het? Hoe is het begonnen? Adam, die kreeg Eva. Hij wordt wakker en hij ziet en het is wat hij zegt, hé, dat is mijn vlees en bloed. Maar nee, wat staat er? Dit is ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn benen. Dus hij laat het woordje bloed weg. En ik denk, hé, het is toch een mens, vlees, bloed. Maar hier spreekt Adam als voordat hij in zonde viel. En dan spreken we niet over vlees en bloed. Nee, zo was het. Hij was de eerste Adam. Het was vlees van zijn vlees en been van zijn benen. Waarom zegt hij nou geen bloed? Nou, misschien kunnen we even naar Lucas 24 vers 39 gaan. Daar spreekt de Heer Jezus in zijn verband. Hij verschijnt aan de discipelen en hij staat in hun midden. En ze zijn in vers 37 verschrikt en bevreesd. En ze meenden dat zij een geest zagen, een geestelijke verschijning, dus geen menselijke verschijning. En hij zeide tot hen, Jezus, wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. Dus de Heer Jezus zegt, kijk naar mij. Ik heb vlees en benen en een geest heeft dat niet. Maar wat zegt de Heer Jezus niet hier? Hij zegt niet, kijk naar mij, Ik heb vlees en bloed, net als jullie. Dat zegt hij ook niet, net als Adam. Die zei het ook niet. En Adam zei het voordat hij in zonde viel. En de Heer Jezus zegt het hier na zijn opstanding. Vanaf het moment dat de Heer Jezus wordt natuurlijk ook de laatste Adam genoemd. Het is hier na zijn opstanding. En vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Dus Christus zou met bloed ook het koninkrijk Gods niet in kunnen gaan. Dat is misschien een beetje een rare gedachte. Maar als we even naar Efeze 5 vers 30 gaan, dan zien we ook iets staan. Wij als leden van het lichaam van Christus hebben deel aan hem. En dat weet u, maar wat zegt hij in Efeze 5 vers 30? Want wij zijn leden zijns lichaams. Nou, dat weten we, zijn leden van zijn lichaam. Maar wat staat erachter? Van zijn vlees en van zijn benen. We hebben het hier over het opgestaan en verheerlijkte Heer Jezus Christus die in de hemel zit. Wij zijn deel van zijn vlees en van zijn benen. Niet deel van zijn vlees en bloed. Hoe zit dat nou? Nou, toen Adam dat zei over Eva, geen bloed noemde, dat was voordat hij in zonde viel. Maar we weten uit de Romeinen dat door één mens de zonde in de wereld is gekomen. En daardoor, door die zonde, is de dood in de wereld gekomen. De zonde is in de mens gekomen. En Adam die stierf op een gegeven moment wel natuurlijk. Hij werd hof uitgezet. Maar wat stierf ze nou helemaal? Wat stierf ze nou? Zijn lichaam, zijn ziel of zijn geest? De ziel sterft niet in die zin. Zijn lichaam dat stierf, zijn vlees dat stierf. Want de ziel en de geest, die gaan, dat gaan we zo nog zien, ja, of naar de Heer of niet naar de Heer, maar die zijn onsterfelijk. Maar het lichaam, dat vlees, is niet onsterfelijk. Dat noemt Paulus ook daarom, het is verderfelijk en het is sterfelijk. Hoe komt dat? Doordat de zonde erin gekomen is. Dus nadat Adam dat zei, vlees van mijn vlees en been van mijn benen, toen hij in zonde viel, ik weet niet precies hoe het zit hoor, met die aderen, maar vanaf dat moment is dat wat door de aderen van de mens stroomde, dat noemen wij nu bloed en dat is rood gekleurd. En dat is gekomen door de zonde. We hebben ook, u weet het, de druiven, we hebben witte druiven en we hebben rode druiven. En de Bijbel spreekt over druivenbloed, het is het symbool van bloed. Daarom het avondmaal wordt ook met rode wijn gevierd. Als symbool van het bloed van de Heer Jezus. En niet met witte wijn. De Bijbel spreekt over druiven bloed. Dus voordat Adam viel zal het misschien niet rood geweest zijn. Maar blank. Ik zeg hier iets, dat is mijn gedachte. Maar één ding is zeker. Dat door de zonde is het bloed wat onschuldig was van Adam. Is schuldig bloed geworden. Ik weet niet precies meer waar het staat, maar als u kijkt, of opzoekt in de Bijbel, maar Judas zegt op een gegeven moment, toen hij spijt had, zei hij, ik heb niet onschuldig bloed, ik heb het onschuldig bloed verraden. Er was er maar één namelijk hier op deze wereld, die was uniek, die onschuldig bloed had. Het onschuldig bloed, dat was dat bloed van Christus. En Adam had schuldig bloed. En uit Adam hebben wij allemaal schuldig bloed. En als u even met me mee naar Leviticus 17 vers 11 gaat, dan weten we wat er staat, tenminste dat denk ik, en anders gaan we dat nu lezen, Leviticus 17 vers 11, dat gaat over ons vlees, ons lichaam, Leviticus 17 vers 11. Leviticus 17 vers 11, daar staat, want de ziel van het vlees is in het bloed. Dat de ziel, dat betekent hier, het leven van het vlees is in het bloed. Spreek hier over het lichaam. Waarom ik het u op het altaar gegeven heb om over uw zielen verzoening te doen, want het is het bloed dat voor de ziel verzoening zal. Vers 14, want het is de ziel van alle vlees, het is het leven van alle vlees, zijn bloed is voor zijn ziel. Verderop ziet u ook samen, want de ziel van alle vlees, dus het leven van al het vlees, dat is zijn bloed. Dus dat ons lichaam leeft, dat komt door het bloed wat wij hebben. Als het bloed uit onze aderen stroomt, dus ik snij mijn ader door, dan bloed ik absoluut dood. Dat wil zeggen, wat gaat er dan dood? Mensen sterven, en dat kan door ouderdom, door ziekte zijn, maar de ziel en de geest verlaten het lichaam. En dan is het lichaam dood, zegt de Bijbel. Maar het lichaam kan ook doodgaan door het bloed, dat het bloed het lichaam verlaat. En dat is het leven van ons lichaam. Daardoor leeft ons vlees, ons lichaam. Nou, de Heer Jezus is aan het kruis gestorven. Hij had het onschuldige bloed, hè. Maar aan het kruis is zijn bloed schuldig geworden. Hij is daar tot zonde gemaakt. Hij is geworden als ik, een zondaar. En vanaf dat moment is dat bloed van mij, of van Christus, dat hij zijn bloed gegeven. Wij hebben de verlossing door zijn bloed, de vergeving der misdaden. En hij is gestorven daar. Vader, waarom hebt gij mij, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat bloed, hij is tot zonde gemaakt. En hij is de zondebok geworden in mijn plaats. Daardoor ben ik nu onschuldig. Hij werd schuldig gemaakt, ik ben nu onschuldig. Maar ja, ik leef nog in dit vlees. Ik ben in Adam. Mijn vlees, dat heeft nog steeds dat bloed nodig om te leven. En ja, even een interruptie met de opname, we gaan weer verder. Maar dat vlees, dat lichaam van mij, dat heeft dat bloed nog steeds nodig om te leven. Maar denk erom, dat bloed, ik ben verlost, geestelijk. Ik ben met hem gestorven, gekruist, gestorven, begraven, opgestaan. Maar ik heb nog steeds dat lichaam, de zonde in mij, met dat bloed, wat schuldig is. En daarom kan dit lichaam niet het koninkrijk Gods beërven. En Christus is opgestaan. Hij is opgestaan uit de dood. En wat laat hij aan de apostelen zien? Kijk mijn vlees en mijn benen. Hij spreekt niet meer over bloed. Hij heeft de prijs betaald. En hij is opgestaan zonder zonde. Dus wat is er gebeurd? Ga mee naar Romeinen 8 vers 3. De Heer Jezus Christus is aan het kruis gestorven. Hij is daar tot zonde gemaakt. En heeft mijn schuld gedragen. Mijn bloed wat schuldig is. Waardoor mijn lichaam sterft. En in Romeinen 8 vers 2, wat zien we daar staan? Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. Ja, dat vlees, het zondige vlees met dat schuldige bloed. Dat was krachteloos, die kon de wet niet vervullen. Daarom was de wet dus zwak en krachteloos. Heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vlees. Had hetzelfde vlees als wij. Hetzelfde lichaam. Alleen het was zonder zonde. Maar wel in de gelijkheid van dat zondige vlees wat wij hebben. En dat voor de zonde, het is vanwege die zonde, voor die zonde, ja, heeft hij de zonde veroordeeld. Waar? In het vlees. In zijn lichaam, in het lichaam, in het vlees. Hetzelfde lichaam wat wij hadden, werd toen schuldig gemaakt. En is veroordeeld in het vlees. Nou, daarom, als we naar 1 Korinthe 15 gaan, kunnen wij niet in de hemel komen, inclusief het bloed. Want het leven wat van dat vlees is, dat is het leven van dat vlees. Maar wij hebben straks ander vlees. Want kijk, dat lichaam, dat is nog steeds onderworpen aan de dood. En het gaat dood. Als de Heer niet komt, gaat het gewoon dood. Ja? Omdat het een zondig lichaam is. Maar wat leven? Hoe word ik straks in het leven gehouden dan? Mijn geest en ziel zijn al onsterfelijk. Mijn lichaam, dat moet onsterfelijk gemaakt worden. En hoe gebeurt dat straks in de opstanding? Kijk naar vers 42. Alzo zal de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Wij hebben een onverderfelijk lichaam. We hebben een lichaam wat in kracht is. We hebben een geestelijk lichaam. We hadden een natuurlijk lichaam. En wat was dat natuurlijk lichaam? Een natuurlijk lichaam, dat is eigenlijk een zielig lichaam. Een lichaam, de ziel die het bestuurt, dat is het leven. En de ziel, het leven, een natuurlijk lichaam, is waarvan het leven in het bloed zit. Maar straks hebben wij geen natuurlijk lichaam meer, maar een geestelijk lichaam, net zoals de Heer Jezus. En dan spreken we daarom niet meer over bloed. Want mijn lichaam hoeft straks niet in leven gehouden te worden meer. Want ik heb dan een geestelijk verheerlijk lichaam zonder zonde. Dus daarom is dat bloed, wat zo van belang is om dat lichaam in leven te houden, dat was zondig en is daarom ook onderworpen dat ons lichaam daarom ook doodgaat, is straks ook niet meer nodig. Omdat wij hebben dan het eeuwig leven, hebben wij door de geest een verheerlijkt geestelijk lichaam. Goed, dus daarom, vlees en bloed kunnen dat niet beërven. Straks in de hemel hebben wij dus dat opstandingslichaam. En we hebben natuurlijk wel vlees, maar dat is het vlees wat Paulus ook zei In vers 39, we hebben niet allemaal hetzelfde vlees. Je hebt vlees van mensen, beesten, vissen en vogelen. Maar wij krijgen dus dat opstandingslichaam. En dat is een lichaam wat kan functioneren daar. En het is eeuwig. Want wij hebben straks een huis, ja, wat Paulus zegt in 1 Korinthe 2 Korinthe 5, wat eeuwig is in de hemel. Dat hebben wij nu al, alleen dat lichaam, dat moet nog verlost worden. Oké. Zo gaan wij het koninkrijk Gods daarin. En daarom zegt hij ook in 1 vers 51 natuurlijk. Dat wij ook veranderd zullen worden. Dat gaat allemaal over die opstanding. Want ik zeg u een verborgenheid. Want wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Hij zegt niet iedereen zal sterven, doodgaan. Maar iedereen zal wel veranderd worden. En hoe dan? In een punt destijds, in een ogenblik met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Dus het zal in een punt destijds zijn. Dus dat is een fractie. Het is gewoon, het ene moment zie je iets, het andere moment zie je het niet. Zo snel gaat dat. Nee, dat is een punt destijds, in een ogenblik met de laatste bazuin. En wat zegt hij dan? De doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. We zien hier dus, vanaf dit moment heeft hij het eigenlijk constant, ook in vers 50 trouwens ook, over die twee groepen. De groep die in Christus gestorven zijn en in het graf liggen, maar wel bij de Here zijn, maar nog niet dat onverderfelijke lichaam hebben. En je hebt de groep mensen, en dat zijn wij nu, want als de Here nu komt, geldt dat voor ons, wij die nog leven, dat zijn degenen dus die sterfelijk lichaam nog wel hebben, maar die wel leven. En wij zullen, die twee groepen, daar spreek je over. En die zullen veranderd worden. De doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij hoeven niet, wij leven nog, wij zullen veranderd worden. Nou, Paulus zegt in 51, ik zeg u een verborgenheid. Dus denk erom, de opstanding is niet de verborgenheid. Want we hebben toen wij met 1 Korinthe 15 begonnen al lang gezien, dat de opstanding al lang geleerd werd. Vanaf Job weten we het al, dat een opstanding de dode wezen zal zijn. Dat weet Job. Job, die zegt dat. Dus dat is niet de verborgenheid, maar wel de verborgenheid is dat we spreken over de opstanding in de bedeling der genade en hoe dat zal gaan. Als Paulus spreekt verborgenheid, dan is dat u dat niet kan vinden buiten de brief van Paulus. Dus hij spreekt hier, als hij over een opstanding spreekt, dan spreekt hij over een opstanding die buiten zijn brieven niet te vinden is. De opstanding is wel te vinden, maar niet de opstanding voor het lichaam van Christus. Die zult u alleen bij hem vinden. Dus als het openbaring spreekt over zalig die deel heeft aan de eerste opstanding, dan meten wij, dat moeten wij niet voor ons toepassen, want dat heeft te maken met Israël. Maar Paulus spreekt over de opstanding in de bedelende genade. Of aan het eind, als de bedelende genade ten einde is. En dat is voor het lichaam van Christus. Nou, en dan zegt hij in vers 52... met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan. Dat is bijzonder. Met de laatste bazuin. Of een trompet is het ook. De bazuin is een trompet. Bij ons in de gemeente zit iemand die heeft daar ook op geblazen. Want we gaan even naar Numeri 10 vers 2 om het te laten zien over die bazuin. Want daar is verwarring over. Maar eerst, welke bazuin bijvoorbeeld? Maar we gaan eerst kijken, wat betekent die bazuin? Nou, in Numeri 10 vers 2 zien we iets moois staan. Ik weet, dat is natuurlijk voor Israël, maar het gaat over de bazuin. Wat betekent die bazuin als je daarop blaast? En bij ons in de gemeente zit iemand die heeft klaroen gespeeld, ook een bazuin, een soort bazuin in het leger. En als je een bepaalde melodie of toon speelde, dan wist je, ze moeten het bed uit, ja, verzamelen. En een andere toon, met dode herdenking, speelt men daar ook op, maar dan speelt men weer een andere. Dus wat er gespeeld wordt, heeft een boodschap. En hier zien we ook in Numeri 10, vers 2, zegt de Heere tegen Mozes, maak u twee zilveren trompetten, van dichtwerk zult gij ze maken. Er zijn dus twee trompetten, ziet u wel? Twee. En die zijn dus, hebben allebei een eigen boodschap. De één staat, en zij zullen u zijn tot de samenroeping der vergadering. Dus die ene trompet is om de vergadering samen te roepen, te vergaderen. Je moet niet vergeten, is er dan met al die miljoenen mensen in de woestijn. Ja, je kan wel even, jongens, nee, er moet een bazuin klinken, die hoort iedereen. En iedereen hoort aan wat hij speelt, of welke bazuin het is, wat hij moet doen. Dat betekent, we moeten verzamelen. Dat is één. De hele vergadering zal tot u vergaderd worden. Zie je het? Of, even kijken hoor. Ja. Er staat in vers 3, als zij met dezelfde blazen zullen, dan zal de hele vergadering tot u vergaderd worden. Zie je, dat is de samenroeping ter vergadering aan de deur van de tent der samenkomst. Dan komen ze allemaal naar de tabernakel, naar Mozes toe. Dus ze verzamelen zich. Maar als zij met de ene zullen geblazen, dan zullen ze tot u vergaderd worden, de overste, de hoofden der duizenden Israëls. En als je met een gebroken blank blazen zult, dan zullen de legers die tegen het oosten gelegerd zijn optrekken. En dan, als u moet het maar verder lezen. Maar vooral in vers 2 staat, de een is tot de samenroeping der vergadering en de ander is tot de optocht der legers. Dat betekent, dan gaan ze marcheren. In het legers marcheren ze ook, ja. Je moet ze eerst verzamelen, dan staan ze in het gelid en dan krijg je het bevel. Vroeger ging dat waarschijnlijk ook met een bazuinstoot, tegenwoordig geloof ik niet meer. Maar dan gaat het leger zich verplaatsen. Wat een geweldige mooie vergelijking en overeenkomst. Ga maar even mee naar 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. Als we daar kijken. Dan zien wij daar iets moois staan. 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 en 17. Dan zien we eigenlijk daar ja, die twee bazuinen. Paulus spreekt in Korinthe 15 over de laatste bazuin. En de bazuin zal slaan. Hier spreekt hij in vers 16. Want de Heer zelf zal met een geroep. Met de stem, vers 16, 1 Thessalonicenzen 4, vers 16. Met de stem des archons en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan. U ziet hier, dan zie je de bazuin, die komt. En die in Christus zijn gestorven, die zullen eerst opstaan. Maar moet niet vergeten, wij zijn daar al. Wij staan daar al. Wij zijn natuurlijk niet in het graf. Dus die in het graf zijn, moeten opstaan. Dat is het vergaderen van de gelovigen van het lichaam van Christus. De levenden samen met de doden. Ze komen allemaal, staan ze daar bij elkaar nu. Dat is met de eerste bazuin. En dan zien we de tweede bazuin. En dat spreekt Paulus in 1 Korinthe 15 ook. De bazuin zal slaan en dan zullen wij veranderd worden. Kijk, en dat gebeurt op dat moment. Daarna wij die leven, en dan zullen wij veranderd worden en dan zullen wij naar de Here gaan. Kijk, daarna wij die levend overgebleven zijn, dat is de tweede, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Ziet u wel, wij gaan natuurlijk niet eerder die wolken tegemoet nadat wij veranderd zijn. Dus ze zullen opstaan, ze krijgen dat nieuwe lichaam, we worden vergaderd met elkaar en dan het tweede punt is, dat is net zoals met Israël, de tweede bazuin, dan gingen ze marcheren, ze gingen zich verplaatsen naar de volgende bestemming. Nou, hier is het exact hetzelfde. Wij zijn vergaderd en dan zullen wij ons worden verplaatst naar de Here tegemoet. Onder begeleiding van ja, in de wolken, de wolk van engelen. Die zullen ons begeleiden naar onze bestemming. De Here tegemoet in de lucht en dan zullen wij daar voor altijd bij hem zijn. Een fantastisch mooi moment voor de gelovigen en de hoop. Maar ook geweldig om te zien met die bazuinen, als Paulus dat gebruikt. Als we dat kunnen zien ook in het Oude Testament waar die bazuinen voor waren. Dus voor ons is het een belangrijk moment als we die bazuin horen. En dan wil ik ook nog even uitleggen dat ja, nog even naar 1 Korinthe 15. Hij zegt, wij zullen alle veranderd worden in vers 51. En dan ook na die bazuinen zegt hij, wij zullen veranderd worden. Ja mensen, dat is de grootste dag van genezing die er bestaat. Want wij zullen allemaal dat nieuwe lichaam krijgen. En sommigen zullen nog leven. En die zijn misschien ook gebrekkig of zwak of ziek of weet ik het wat ze hebben. Maar dan op dat moment krijg je het nieuwe lichaam, is het één klap voorbij. Op één klap, ja, zullen we allemaal een nieuw lichaam hebben en gezond zijn. Mensen willen allemaal maar genezen tegenwoordig. Er zijn charismatische broeders en zusters, die zijn alleen maar daarmee bezig. Mensen, jullie gaan allemaal dood. Het moment dat wij genezen zullen zijn en voor altijd levend zullen blijven, dat is op dat moment als wij de laatste bazuin horen en dat nieuwe lichaam krijgen en de Heer tegemoet. En over die bazuin is ook nog een en ander te zeggen, want de laatste bazuin, dan denkt men vaak als men het woord niet rechtsnijdt. En daarom Paulus zegt ook, ik zeg u verborgenheid. Dus ga niet zoeken buiten de brieven van Paulus over die bazuinen. Wel, ik heb net gedaan als een vergelijking, dat kunnen we mooi zien. Maar als het nu even over ons gaat, welke bezuin? Nou, Paulus spreekt over die bezuinen. De bezuinen die zullen klinken. Ja, hij zegt, ik spreek u in verborgenheid. In tijdens de bedeling der genade, of ik zeg het eigenlijk niet goed, aan het eind van de bedeling der genade, want dan is de bedeling der genade afgelopen. Maar na de bedeling der genade gaan ook bazuinen klinken. En kijk in openbaring 8. Nou, en dan zie je daar staan in vers 7, dan zie je, dan heeft een engel gebazuind. Want er zijn namelijk 7 bazuinen in 8 vers 2. Ik zag de 7 engelen die voor God stonden en hun werden 7 bazuinen gegeven. En al die bazuinen staan voor oorlog. U kunt dat vinden in Jeremia 4 vers 19. Nou, dat zie je ook als je hoofdstuk 8, 9 leest. Dan gaat het allemaal over de 5e bazuin, de 6e bazuin. Allemaal oorlog en oordeel. En dan komen we in openbaring 11 vers 15. En dan zien we dat wordt daar de 7e bazuin geblazen. Dat weet ik, omdat in 9 vers 13 zien we de 6e engel heeft gebezuind. En nu komen we in 11 vers 15 in de 7e engel. Ja, dat is de 7e. Die heeft ook de 7e bezuin, heeft gebezuind. En dan zien we in het hele context dat er komt oordeel. Vers 18. De volken waren toornig geworden en uw toorn is gekomen. En de tijd der doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven. Uwe dienstknechten, de profeten en de heiligen en degene die uw naam vrezen, de kleine en de grote, en om te verderven degene die de aarde verdierven. En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden en de ark zijns verbonds is gezien in zijn tempel. En er werden bliksemen en stemmen en donderslagen en aardbevingen en grote hagel. Mensen, die bazuin is gelukkig niet voor ons. Laat u niet in de war brengen. Deze bazuin, dat is de 7e bazuin. Inderdaad, de laatste bezuin in de grote verdrukking. Maar die is niet voor ons. Wij moeten het woord recht snijden, want wij vallen niet onder die toren. Daar zijn we namelijk van gered. Dus let goed op, wij zijn dan al weg. En openbaring is niet waar wij moeten zijn voor onze opstanding. Dan moeten we bij Paulus blijven, bij de verborgenheid. Vers 53, want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Dat is de reden. Wij zullen veranderd worden, want dat verderfelijke, wie zijn dat? Dat zijn al degenen die in het graf liggen. Die zijn al verdorven. Dat is verderfelijk, dat lichaam. Na een paar jaar zie je dat niet eens meer liggen, alleen nog maar botjes. Dat moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke, dat dus de verderfelijke, dat zijn de doden in Christus. Weer die twee groepen. En dit sterfelijke, ja, wij zijn sterfelijk. Wij zijn op weg naar de dood. Wij zijn bezig te sterven in feite. Je wordt geboren, maar uiteindelijk ben je allemaal op weg naar de dood weer. Hij zegt daarom, dit sterfelijke, de levende in Christus, wij die nog leven als de Heer komt, dat moet onsterfelijkheid aandoen. Waar spreek ik over? We hebben het constant hier over de opstanding van het lichaam. Hè? We hebben het hier niet over de ziel. Want dit verderfelijke, hij spreekt hier over onze lichamen. Want onze ziel is al onsterfelijk. Ik heb daar net al iets over gezegd. Maar kijk, in vers 45 zien we dat de laatste, eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam tot een levendmakende geest, dat is Christus. Maar de eerste Adam is gemaakt, geworden tot een levende ziel. God blies hem de adem in de neus gehaald. En vanaf dat moment heeft Adam werd een levende ziel en hij had een levende ziel en hij heeft een eeuwige ziel. Ieder mens komt uit Adam en ieder mens, zijn ziel, is onsterfelijk. De vraag is, in Matthäus 10 vers 28, misschien kunnen we daar even kijken. U kent dat, wat de Heer Jezus daar zegt. Matthäus 10 vers 28. Daar zegt hij ook tegen de kleine kudde, en vrees niet voor degene die het lichaam doden, dat kan, en de ziel niet kunnen doden. Ziet u wel, de ziel, een mens kan de ziel niet doden. Het lichaam kan wel gedood worden, maar de ziel niet. Maar vrees veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Ziet u wel, de ziel en het lichaam kunnen in de hel verdorven worden. Dat is voor eeuwig. Uiteindelijk, de ziel, het punt is niet de vraag aan de mensen van, weet je of je eeuwig leven hebt, of wil je eeuwig leven krijgen? De vraag die wij moeten stellen, weet u waar u de eeuwigheid zal doorbrengen? Want de ziel van de mens is onsterfelijk, van iedereen. Het punt is alleen, Waar breng je dat door? Kijk in Markus 9, want we hebben het nu in Matthäus gelezen. Dus de ziel kan verderven in hel. God kan de ziel en het lichaam verderven in hel. En dat is het punt. Verderven, ja. Dat betekent, de ziel wordt gescheiden van het lichaam en gaat naar de hel. En dat is het oordeel van iemand die natuurlijk niet in Christus is. En zijn ziel gaat naar de hel en daarna naar de poel des vuurs voor eeuwig en eeuwig. Dus het is niet zo dat hij niet meer, dat hij op een gegeven moment niks meer weet en ik ben er niet meer. Nee, de ziel blijft voor eeuwig bestaan. Markus 9, vers 24. Sommige mensen gruwen van de gedachte. Als je dat leest. Kijk. In vers 45 bijvoorbeeld. Indien, Markus 9, vers 45. Indien uw voet u ergert, hou hem af. Het is u beter kreupel tot het leven in te gaan. Dus dat is de opstanding in het koninkrijk. Dan de twee voeten hebbende geworpen te worden in de hel. In het onuitblusselijk vuur. Dus dat vuur dat blijft is niet te blussen. Waar een worm niet sterft. Dus de worm die sterft ook niet. En het vuur niet uitgeblust wordt. Dat is voor altijd dus. Indien uw oog u ergert, werp het uit. Het is beter maar één oog te hebben en in het koninkrijk Gods in te gaan, zie je de opstanding, dan twee ogen hebbende in het helse vuur geworpen te worden. Waar een worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Ziet u wel? Maar wat gaat er in de hel? Dat is het. Niet het lichaam, daar gaat het graf in. Maar de ziel, daar gaat het om. Ziet u wel? En die ziel, die zal doorknaagd worden door de worm. En het vuur zal niet uitgeblust worden. Mensen, het is verschrikkelijk. Voor mensen die God verwerpen. Dat is geen grapje. Dat is echt geen grapje. Het is een verschrikking. En dat is het punt. De ziel is voor iedereen onszelf. Sommige mensen denken, oh nou, hiernaast afgelopen. Dan proberen ze zich wijs te maken. Maar het is niet afgelopen. We weten, de ziel is onsterfelijk. En het punt is, waar is die? En dan zien we in Openbaring ook mooi staan. De zielen die onthoofd waren vanwege getuigenis van Jezus lagen onder het altaar. Ziet u wel? Dan hebben ze wel het hoofd van het lichaam afgehakt. Maar de ziel is bij God. Van de gelovigen. En dat is het punt. En ik ga het daar niet opzoeken. Maar als u in Ezechiël 18 vers 4 kijkt. Dan ziet u daar staat dat alle zielen van God zijn. Alle zielen zijn van God. Iedere ziel op deze aarde. En ze komen bij God. En uiteindelijk hij bepaalt waar die ziel heen gaat. Of voor eeuwig bij hem in de Here, bij de Here. Of voor eeuwig in de poel des vuurs. De ziel die zondigt, die sterft. Nou, ik ga toch even lezen Ezechiël 18 vers 4. Ezechiël 18 vers 4. Ezechiël 18 vers 4. Wat staat daar? Zie, alle zielen zijn mijne, gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons zijn mijne. Daar staat dat achter. De ziel die zondigt, die zal sterven. Ziet u wel? De ziel die zondigt, die zal sterven. Vandaar, alle mensen zijn zondaars en derven de heerlijkheid God. Want elke ziel zondigt namelijk in deze wereld, doordat hij dat van Adam geërfd heeft. En dan sterft hij. Maar dankzij de genade van God heeft hij Christus als de oplossing gegeven. Als de verlossing voor ons. Zodat onze ziel verlost kan worden. Wie zal rantsoen geven voor zijn ziel, zegt de Heer Jezus? Dat kan een ander niet doen, maar er kon er maar één. En dat heeft hij gedaan, de Heer Jezus Christus. De ziel die zondig zal sterven, inderdaad. Als hij niet in Christus is, de ziel zal sterven, dat wil zeggen, hij gaat naar, uiteindelijk naar de poel des vuurs, in het eeuwige vuur, en waar de vorm niet sterft. Het is eeuwig. Voorwaar geen grap, maar belangrijk dat dit evangelie aan de mensen verkondigd wordt. Nou, we gaan verder met 1 Korinthe 15 vers 54. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Ja, dat is mooi, als je dat leest. De dood is verslonden tot overwinning. Wanneer? Als dit verderfelijke, ja, als degene die in het graf liggen, die in Christus zijn, uit het graf zijn opgestaan en het nieuwe lichaam hebben gekregen, Maar ook als degene, dat de sterfelijken, dat zijn wij, als de Heer nu komt, wij liggen niet in de graf, als dat ons sterfelijk aangedaan heeft, dus als wij dat nieuwe lichaam hebben gekregen, ja, dan zegt hij, dan is het woord geschied dat geschreven is, dus dood is verslonden tot overwinning. Ja, ik kan dat begrijpen van iemand die dus in het graf ligt, ja. Hij is gestorven, hij heeft geen lichaam, en je ziet hem opstaan uit de dood, en hij krijgt een nieuw lichaam. Dat is duidelijk, de dood is verslonden tot overwinning. Hoe? Door de opstanding natuurlijk. Maar hoe zit dat voor ons dan? Want ik sta daar en ik krijg vloep. In een punt destijds dat nieuwe lichaam, ik ben veranderd, dan ga ik naar de Heer. Maar hoezo is dan voor mij de dood verslonden tot overwinning? Nou, dat is heel simpel. Omdat ik niet sterf meer. Ik krijg gelijk het nieuwe lichaam en ik sterf niet. Nou, het loon van de zonde is de dood. Ik heb het lichaam dus de zonde nog. Wat mij die ellende oplevert met het bloed, het zondige bloed in. Dat lichaam in leven houdt. Maar ik krijg toch niet het loon van de zonde van mijn lichaam. Want ik heb het nieuwe lichaam en ik sterf niet. Dus voor mij is ook dan de dood verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Ja, hij heeft deze tekst ook uit Jesaja 25 vers 8 gehaald. Daar gaan we even naartoe gauw. Want er staat wel iets moois. Jesaja 25 vers 8. Dan, dat is een aanhaling. Paulus past dat toe. Het is een tekst voor de kleine kunnen. Maar dat principe past hij ook toe onder leiding van de Heilige Geest op het lichaam van Christus. Want hij zegt daar, u moet het in zijn geheel lezen. Het gaat over de verlossing van Israël. Ze zijn altijd vervolgd geweest, kleine kudde. Ja? En het gaat eigenlijk over de grote verdrukking. En dat, we gaan even verder, anders wordt het te lang. Maar in vers 6 zegt hij, en de Heer der Heerscharen zal op deze berg in Israël alle volken, de heidenen, een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn, van vet vol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. En hij zal op deze berg verslinden of vernietigen, ja. Het bewindsel des aangezichts. Dus de mensen hebben de heidenen hebben een bedekking om hun gezicht heen, waarmede alle volken bewonden zijn. En het deksel waarmede alle naties bedekt zijn. Alle volken zijn bewonden met een bewindsel om hun gezicht heen. Ze zijn bedekt. Alle naties zijn bedekt. En wat betekent dan? Dat je niks ziet. Dat je in duisternis wandelt. Paulus zegt in Athene ook. Opdat zij de Heere zoeken en tasten zouden. Dat ze hem tasten, want ze lopen in duisternis. Het is geestelijke duisternis. Het is Satans plan van de leugen om de mensen in de leugen te houden en in duisternis te houden. En zo leven de heidenen. Nu is dat zo. En dan straks zal het ook zijn. En in het koninkrijk zal Israël het evangelie in hun brengen. En dan zullen die bewindsels weg zijn. En dan zullen velen tot geloof komen. Maar dan maken we een sprongetje verder. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. Daar hebben we de tekst. Hoe doe je dat? De dood verslinden tot overwinning? Door de opstanding. En dat heeft hij reeds gedaan. Maar, en de Heere zal de tranen van alle gezichten en aangezichten afwissen. En hij zal de smaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen. Want de Heer heeft er gesproken. Hij spreekt over zijn volk. De smaadheid zal van de hele aarde weggenomen worden. Inderdaad, in het koninkrijk zijn zij het verloste volk. En zij zullen aan het hoofd staan van alle volken. En de heidenen zullen naar hun moeten luisteren en naar hen moeten kijken. En het evangelie aan moeten nemen. Degene die dat niet doen, ja, die zullen inderdaad verloren gaan. En ook zij zullen opstaan. Ze zullen komen voor de grote witte troon. En de ongelovige volkeren, de heidenen, alle ongelovigen zullen voor de grote witte troon geoordeeld worden. En naar de poel des vuurs worden verbannen. Maar gaan we mee naar Openbaring 21. Paulus spreekt die tekst dus ook voor ons. De dood is verslonden tot overwinning. En wat is de laatste vijand? Dat is de dood, zegt Paulus, ja. En die wordt ook vlak voor de nieuwe hemel en nieuwe aarde, wordt die dood ook geworpen in de poel des vuurs. Dat zien we in Openbaring 20 vers 14. Dat is de laatste vijand, is de dood, die is dan ook weg. En dan in 21 ziet u de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Mensen, dat is ook onze toekomst. Want het is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De hemel en de aarde, die zullen dan in Christus zijn. En dat is het plan waar we nu mee bezig zijn. En bedenk de genade dat nu wat in de hemel is in Christus gebracht worden. En als wij bij de Heer zijn weggenomen, waar we nu over spreken, over de opname, dan gaat het plan op aarde verder om daar alles in Christus te brengen. En eenmaal is dat zo. Helemaal alles aan het eind, de dood, de laatste vijand is weg. Dan krijgen we de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En wat ziet Johannes dan in vers 4? Of ik zeg vers 3 ook. het nieuwe Jeruzalem gaat het om. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggen: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Ja, tranen. In het koninkrijk zijn nog tranen. Ja, in het millennium. En de dood zal niet meer zijn. Ja, in het duizendjarige rijk zal er ook nog dood zijn. Maar dan is dat niet meer zo. Nou, hij zal de tranen van de ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. Ja, het is een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Broeders en zusters, dat is ook onze toekomst. En Paulus, we gaan terug naar 1 Korinthe 15. Pas deze tekst. Die voor het lichaam, die voor de kleine kudde is. Voor Israël en voor de gelovige heidenvolken straks. Pas je ook voor ons toe. Want ook voor ons geldt natuurlijk dat de dood verslonden is tot overwinning. Dat principe geldt ook voor ons. En dan zegt hij: dood, waar is uw overwinning? Wij krijgen dus door genade. Met de boodschap uit de verborgenheid, die Paulus en Paulus is geopenbaard. Krijgen wij dat? En de hemel. En na de bedenkende genade. Dan zullen het de gelovigen zijn. Ja, ze zullen moeten geloven en dopen. Dus het is geloof plus werken. Je moet het geloven en je laten dopen. En dat zien wij in profetie voor het volk Israël. En voor diegenen die door Israël de zaligheid krijgen. En dat is allemaal in de Bijbel geprofiteerd. En dat spreken we voor het programma op aarde. Maar ook de aarde en de hemel zullen vernieuwd worden. En dan hebben we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En allebei in Christus, waar geen dood en rouw meer is. Nou, vandaar de uitroep van Paulus. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? We hebben het over de opstanding, hè? Let op, de prikkel nu des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. We spreken hierover, de prikkel nu des doods is de zonde. Dus dood, waar is uw prikkel? Wat wil hij daarmee zeggen? Nou, als je het vergelijkt het is een wapen van een dier, een prikkel bijvoorbeeld. Als je het vergelijkt met een angel van een wesp bijvoorbeeld. Een wesp zonder angel, nou, daar hoef je niet bang voor te zijn. Een wesp met een angel, daar moet je voor uitkijken. En dat geldt ook voor een slang bijvoorbeeld. Of een schorpioen. Een slang die is levensgevaarlijk als die gif heeft. Je hebt ook slangen die hebben het niet. Nou, die kan je zo pakken. Maar een slang die gif heeft, die kan je bijten en die spuit zijn gif in jou. Wat is het resultaat? Is dood. Dus zonder die tanden, of nou, bijvoorbeeld een schorpioen met zijn prik. Of de wesp met zijn angel. Die beesten zonder die tanden of die angel. Ja, dat betekent, dan is de wesp of die slang of die schorpioen, die is machteloos. Dan hoef je niet bang voor hem te zijn. Ze kunnen niks aanrichten. En zo geldt dat voor ons eigenlijk ook. Wat betreft het lichaam, of wat betreft de dood. De prikkel van de dood is de zonde. Met andere woorden, de angel of het gif van de dood is de zonde. Het loon van de zonde is de dood. En dat is die prikkel, waardoor de dood ontstaat, waardoor de dood komt. Dus zonder zonde, zonder zonde, zonder dat gif, zonder die angel, zonder die prikkel, zijn wij in de macht van de dood. Nee, ik zeg het verkeerd, sorry. Niet zonde, maar juist door de zonde zijn wij in macht van de dood. Als wij dat vergelijken met die prikkel, door die angel, waardoor het gif in ons gespoten wordt, zijn wij in de macht van die wesp of van die slang. Dan kan die opeten of van die schorpioen. Hij doodt je. Dat is. Maar zonder die angel, zonder die prikkel, is niks. Zonder de zonde dus, is de dood machteloos. Dat is wat hij hier wil zeggen. Zonder het gif, zonder die angel, is de wesp, is de slang, is de schorpioen, of noem maar een ander dier, zijn ze machteloos. Zonder de zonde is ook de dood machteloos. Nou, Paulus spreekt hier over de opstanding. En wij zullen opstaan Wij hebben een nieuw lichaam zonder zonde. Wij zijn niet meer in de macht van de dood. Het lijkt zo, als je om je heen kijkt, nog steeds heeft de dood hier voor te zeggen. Ja, alle mensen zijn op weg naar de dood en ze zijn er bang voor. Al zeggen ze soms gewoon niet, ze zijn er allemaal bang voor. En de dood heeft hun in zijn macht. Maar Christus heeft de macht, en degene die macht over de dood had, overwonnen. Hij is opgestaan uit de dood. En hij zegt ook, Paulus, de kracht van de zonde is de wet. Het is de zonde die wordt geactiveerd door de wet. En daardoor de dood. En dat is mooi om te zien, want Paulus spreekt nu over: de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Het is de wet die de zonde in mij bekrachtigt, waardoor ik sterf. En dat is de prikkel. Maar Paulus zegt, maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Kijk, dus dat kracht van die zonde, ja, de zonde is de prikkel van de dood, is dat gif. Nu zien wij hier staan dat die wet de oorzaak is, dat is degene die die prikkel in ons doet toenemen, die bekrachtigt dat, die zorgt dat die zonde in mij aanwezig is en mij doodt. En dat is eigenlijk raar, want dan spreken we over gif in ons, dat is die prikkel des doods, de wet die ons doodt. Net zoals de slang, net zoals de schorpioen, net zoals de wesp. Nou ja, dood, dat kan, mijn moeder is er bijna aan bezweken een keer door een wespensneek. Maar, dat is gek, want de wet is toch gegeven, die is toch om rechtvaardig te leven. Ja, dat wordt gezegd. Maar Romeinen 7, vers 11, vers 10, het gebod dat het een leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden, daar staat het. Want de zonde oorzaak genomen hebben en door het gebod heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Nou, de zonde heeft oorzaak door het gebod mij gedood. Ziet u waar het gif zit? Het is de zonde, maar het is de wet die dat doet in mij. Die heeft, de zonde heeft oorzaak, de zonde werd bekrachtigd door die wet. En het is eigenlijk heel gek, want het is eigenlijk heel goed gif. Vers 12, alzo dan is de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Slangengif is niet goed voor ons. Nee. De wet kunnen we niet voorstellen. Is die slecht? Doodt dat mij? Ja, maar dat is nou precies wat Paulus zegt. Is dan het goede aan mij de dood geworden, vers 13? Dat zij verder, maar de zonde is mij de dood geworden. Opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Mensen, dat gif is heel erg goed gif. Mooi. Het is heilig, rechtvaardig en goed. Dat is ook niet het probleem. Het probleem zit bij mij, omdat de zonde in mij is. Het schuldige bloed wat Adam had toen hij in overtreding was. Maar wij zijn nu, ons zondig vlees, vlees en bloed, ja, wordt vervangen door dat verheerlijke, geestelijke, onsterfelijke, krachtige lichaam. En het bloed, ja, wat wij hebben, ja, het zal nu zijn, net zoals de Heer Jezus zegt, vlees en benen. Het zal zijn zoals Adam, voordat hij zondigde, zal het vlees en benen zijn. En zo zal het eenmaal bij ons ook zijn. Dus in vers 57. Paulus zegt daarom ook aan het eind. Dan eindigt hij dit hoofdstuk natuurlijk. Maar God zij dank. Die ons de overwinning geeft. Door onze Heere Jezus Christus. Hoe? Door zijn opstanding. Sowieso in qua positie. Wij zijn gered en we weten dat we krijgen dat nieuwe lichaam. En het is de genade die ons dit lichaam nog steeds kracht geeft. En hij geeft ons de overwinning in ons dagelijks leven. Maar hier spreekt hij over, ja, de opstanding van ons lichaam. En hij heeft de overwinning, geeft hij aan ons door onze Heer Jezus Christus. Wij zijn er verzekerd van, vers 49, dat wij zullen het beeld van de hemelse dragen. Nu hebben wij nog het beeld van de aardse. Maar wij zullen absoluut het beeld van de hemelse dragen. En dat is de overwinning door de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Door de opstanding is de dood overwonnen van zijn macht. En wij zijn verlost van de vloek en de vloek van de wet. En Christus is die vloek geworden aan het kruis. Ja, het was het onschuldig bloed. Maar hij is daar tot schuld gemaakt. Tot een schuldoffer, een zondoffer gemaakt. En dan zien wij dat Paulus dat eindigt het hoofdstuk. En dat is omdat hij dit allemaal heeft geschreven, omdat in vers 12 er mensen zijn die zeggen, indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de dood opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der dood is? Dwaalt niet hoor. Kwade samensprekingen verderven goede zeden. Dus let op. Ook het even afgeleid. Maar hij geeft overwinning door onze Heer Jezus Christus. En de opstanding is overwonnen en wij zijn verlost en we krijgen dat nieuwe lichaam. En er zijn mensen die de opstanding betwijfelen. Maar Paulus heeft laten zien dat dat onmogelijk is. En zonder opstanding, geen overwinning, hebben we niks. Dus, vers 58, conclusie. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Mijn geliefde broeders, altijd standvastig en bewegelijk. Wees standvastig en onbewegelijk op dit punt. Houd daaraan vast. Houd stand. Wees onbewegelijk. Paulus zegt later ook, word niet heen en weer bewogen door allerlei leringen van mensen, waardoor je als de vloed heen en weer bewogen wordt. Nee, dat is iemand die is bewegelijk. Wij moeten onbewegelijk staan en dan altijd overvloedig zijn in het werk des Heren. Maar er staat iets achter. Wetende dat u weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. En als het lijkt het soms onbetekenend, als we om ons heen kijken, dat lijkt het allemaal zo klein wat we doen. We zijn klein, dat lijkt onbetekenend. Hebben wij invloed? Wat kan dat nou voor ons? We zijn zo klein. En er is pas ook weer iemand weggegaan. En we hebben soms wel eens dit of dat. En je moet kijken, al die grote kerken met organisaties. Wat die allemaal doen aan activiteiten. Die hebben veel meer. Het ziet er allemaal veel meer. Ja, dat is zoals wij kijken. Maar denk toen. Vergeet één ding niet. Wij hebben de strijd niet tegen de overheden en de machten. Sorry, ik zeg het verkeerd. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten. En wij zijn het voorwerp van hun toorn. Als het zo onbelangrijk is en zo onbetekenend dat wat wij doen, zo klein als het lijkt, waarom hebben wij dan de strijd tegen de overheden en de machten? Waarom maken zij dan zoveel werk aan van om ons te vernietigen, om ons klein te houden, om ons te ontmoedigen, de boodschap tegen te houden, en als dat niet lukt, de boodschappen te beschadigen, misschien door kwade samensprekingen, of door de mensen te ontmoedigen. De strijd is, wij zitten midden in die strijd. En er is alleen strijd bij Satan als wat aan de hand is. Dus dat is voor mij heel bemoedigend. Juist wat u doet, zo klein als het is, het lijkt niks, maar het is o zo belangrijk. Omdat wij hebben de waarheid. Ja, ik heb de waarheid. Wij verkondigen de boodschap van genade door de apostel Paulus verkondigd. En God spreekt nu via hem. En dat is belangrijk. En dat staat er ook. U moet dat weten. We zijn daarom overvloedig in het werk des Heren. Dat u weet, het is niet ijdel in de Heren. Uw arbeid is niet ijdel. Absoluut niet. Het is juist heel belangrijk. En het heeft absoluut invloed. Vandaar dat wij de enorme strijd en tegenstand hebben met Satan en zijn overheden en machten. En het is niet arbeid. De arbeid is niet ijdel. In de Heren staat het. In de Heren is het niet ijdel. Als wij de dingen doen in de Heren. En dat zijn ze. Als wij Paulus volgen. En dan ziet ons ook de Heren ons. En hij zal het ook weten te belonen. Straks voor de rechterstoel van Christus. Denk aan 1 Korinthe 3 met de beloning. Uw arbeid is niet ijdel in de Heren. Misschien dat u het nu niet ziet. Maar straks de Heren. We zullen het van hem horen en dan zullen we daarvoor beloond worden. Voor hem zij de glorie. Amen.